Goedemorgen gemeente. Fijn om vanmorgen bij jullie te zijn en een voorrecht om het woord van de Heer met jullie te mogen delen. We zijn in de afgelopen tijd met heel wat stormen geconfronteerd. Als we kijken naar politieke situaties, kunnen we zeggen, het stormt in de wereld. Misschien stormt het ook wel in ons eigen leven. Om die reden heb ik vanmorgen gekozen om na te denken over de geschiedenis van de storm op het meer van Galilea. Hij is een beetje wazig, ik weet niet, hij kan niet scherpen, denk ik, hè. Ik blijf oefenen hier in Hoek van Holland. De vorige keer was de tekst niet goed te lezen, geloof ik. En nu zijn de plaatjes wat onscherp. Maar ik hoop dat u begrip heeft voor mijn oprechte goede bedoelingen. Storm op het meer. En we willen gaan lezen met elkaar uit Lucas 8. En ik wil lezen uit de NBG-vertaling. Lucas hoofdstuk 8, vanaf vers 22... tot en met vers 25, een pericoop waar ook boven staat de storm op het meer. En het geschiedde op een van die dagen dat hij, dat is Jezus, in een schip ging met zijn discipelen. En hij zei tegen hen, laten wij oversteken naar de overkant van het meer. En zij staken van wal. En terwijl zij varende waren, viel hij in slaap. En er sloeg een stormvlaag neer op het meer. En zij kregen water in en verkeerden in nood. Toen kwamen zij en maakten hem wakker en zeiden, meester, meester, wij vergaan. En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en de wilde wateren. En zij kwamen tot rust en het werd stil. En hij zei tegen hen, waar was uw geloof? En ze werden bevreesd en zeiden met verbazing tot elkaar, wie is toch deze, dat hij ook aan de winden en aan het water bevelen geeft, en zij hem gehoorzaam zijn? Tot zover onze schriftlezing. Als thema heb ik boven de overdenking gezet, eigenlijk een persoonlijke vraag, een confronterende vraag misschien zelfs, waar was je geloof? De geschiedenis van Jezus en zijn discipelen in de storm op het meer wil ons leren dat ons geloof door moet werken in het dagelijks leven en dat we in alle omstandigheden op hem mogen en moeten vertrouwen met ons hele hart. Dat is het doel. En ik wil het nog een keer zeggen. Het doel van de prediking vanmorgen, de geschiedenis van Jezus en zijn discipelen in de storm op het meer, wil ons leren dat ons geloof moet doorwerken in het dagelijks leven en dat we in alle omstandigheden op hem mogen en moeten vertrouwen met ons hele hart. We worden meegenomen naar het meer van Galilea, oftewel de zee van Tiberias. En we mogen dat vergelijken met de zee des levens waar wij ons op bevinden. We hebben er ook trouwens van gezongen al. Als op levenszee de stormwind om je loeit. En op die stormen en op die levenszee komen wij ook allerlei stormen tegen. Laten we eerlijk zijn. Stormen van tegenspoed. Stormen van beproeving. Stormen van moeilijkheden. Enzovoort. En het is een belangrijke constatering dat de discipelen niet alleen op zee waren. Jezus was aan boord van hun schip. Jezus was aan boord, is aan boord ook op ons levensschip. We lezen in Matteüs hoofdstuk 8 dezezelfde geschiedenis en dan staat daar: en toen hij Jezus in het schip ging, volgden zijn discipelen hem. Vroeger zongen wij in het leger des Heils een koor en de woorden daarvan waren: de Heer baant een weg door de wildernis, wat ik heb te doen is volgen. De Heer baant een weg door de wildernis. De Heer baant een weg door de storm. De Heer baant de weg door de problemen. Wat ik heb te doen, is volgen. En als wij volgelingen van Jezus zijn, dan mogen ook wij weten dat Jezus bij ons is. De aanwezigheid van Christus maakte hen echter niet immuun voor de storm. Zij leerden dingen in de storm die zij waarschijnlijk op geen enkele andere manier hadden kunnen leren. Daarom zijn die stormen in ons leven soms noodzakelijk. Ook al gebruikt God ze daarbij als beproeving van ons geloof. We lezen in de Jacobusbrief: houd het voor enkel vreugde wanneer gij in velerlei beproevingen valt. Want gij weet dat de beproefdheid, de test van je geloof, volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets tekort schiet. Zijn we ons dat bewust? Bij de beproeving, bij de test van ons geloof, als we dwars door de moeilijkheden en de problemen gaan, weten wij dan ook en willen wij het weten dat de beproefdheid van uw geloof, volharding, doorzetting, geloof, vertrouwen, volharding uitwerkt. Wij mogen ook bedenken dat Jezus niet tegen zijn discipelen had gezegd: kom, laten we naar de bodem van de zee gaan. Dat had hij niet gezegd. Maar hij had gezegd: laten we oversteken naar de overkant van het meer. Laten we oversteken naar het overjordaanse. En de dood wordt symbolisch vaak voorgesteld als de doodsjordaan. Wij zijn op reis naar onze eeuwige bestemming. En de eindbestemming was al bekend. De overkant, had Jezus gezegd. We zijn op weg naar de overkant. En de veilige aankomst was gegarandeerd door zijn woord. Jezus had gezegd: we gaan naar de overkant. We zijn op weg naar het Vaderhuis met de vele woningen waar hij voor ons een plaats bereid heeft. Dat zegt de Bijbel. Dat heeft Jezus gezegd. En Jezus heeft gezegd: en als ik heen gegaan ben en daar een plaats voor je bereid heb, dan kom ik terug, zegt Jezus. Waarom? Om u op te halen, om u tot mij te nemen, opdat gij zij moogt daar waar ik ben. Wat een hoop, wat een toekomst, wat een uitzicht, bruidsgemeente. En zo mogen wij weten van die eeuwige bestemming. En dan lezen wij in die geschiedenis: zo waren de discipelen met Jezus van wal gestoken en kort daarop viel Jezus in slaap. Hij was in diepe rust. En dan gebeurt het. Plotseling worden ze vanaf de bergen overvallen door rukwinden die bij die vissers even bekend als gevreesd waren. Ze maakten water, het schip liep al vol, golven sloegen over het schip heen, zegt het Matteüs-evangelie. Ze verkeerden in grote nood en Jezus lag rustig te slapen. De discipelen hadden gedaan wat Jezus zei en zijn nu, doordat ze hem gevolgd zijn, toch in grote nood gekomen. En misschien kennen wij wel diezelfde ervaring, dat er ook na uw bekering menige storm over je leven waaide. En misschien zelfs wel juist omdat je christen was geworden. En toch heeft God ook daarmee een bedoeling. Hier test hij de realiteit, de echtheid van hun geloof. En het blijkt dan dat ze nog niet geleerd hebben om uit dat geloof te leven, te handelen. Ze zijn in paniek. Ze zijn overstuur. Ze zijn kennelijk vergeten wie ze aan boord hebben. Ze reageren volkomen emotioneel. Helemaal buiten werking is hun geloof. Alleen maar gevoelsmatig reageren zij. Het geloof schijnt niet eens meer te werken. En ten einde raad, want ze zijn in grote nood, roepen ze tot twee keer toe: Meester, meester, wij vergaan. Geen lang gebed, geen uitgebreid gebed, geen omhaal van woorden, kort en duidelijk. Meester, meester, wij vergaan. Het geloof was wel aanwezig, want ze roepen tot Jezus. We zeggen wel noodlid bidden. Meester is niet alleen maar rabbi, wat leraar betekent, maar ze zeggen meester. Dat is degene die macht heeft. Dus ze weten het wel, maar het functioneert niet zo in hun leven. Jezus wordt wakker en stelt hen dan die vraag. Die gevoelige vraag, misschien zelfs die pijnlijke vraag, die persoonlijke vraag, die chockerende vraag, die cruciale vraag. Waar was je geloof? Waar was je geloof? Er staat in het Matthäus-evangelie: waarom zijt gij bevreesd, kleingelovigen? En als je de geschiedenis in het Matthäus-evangelie leest, dan kom je tot de ontdekking dat voordat Jezus ingrijpt in de omstandigheden en hen redt uit het doodsgevaar, behandelt hij de oorzaak van een veel groter gevaar. Wat was dat? Welk gevaar? Niet de wind of de golven, maar het kleingeloof, het ongeloof van de discipelen. Ik las eens dat iemand gezegd heeft: er schuilt altijd meer gevaar voor een christen in zijn eigen ongeloof dan in de meest verschrikkelijke omstandigheden waarin hij zich kan bevinden. Er schuilt altijd meer gevaar voor een christen in zijn eigen ongeloof dan in de meest verschrikkelijke omstandigheden waarin hij zich kan bevinden. Daarom is het belangrijk om eerst onszelf onder controle te hebben, zodat we daarna in staat zijn om onze moeilijkheden te kunnen overwinnen, welke dat ook mogen zijn. We moeten eerst onszelf aankunnen voor we al het andere de baas kunnen zijn. Want als het geloof faalt, volgt spoedig daarna de moed. En worden we overmeesterd door angst. Waar was je geloof? En misschien zegt Jezus het tegen ons vandaag. Waar is je geloof? Waarom twijfel je aan zijn liefde? Hij bracht je toch op deze stormachtige zee. Hij verzocht je om in het schip te gaan. Hij wist al lang dat deze storm zou komen. Denk je nu vanwege deze ervaring dat hij niet van je houdt? En in het andere evangelie komen de discipelen met het verwijt: trekt gij er u niets van aan dat wij vergaan? In het Marcus evangelie staat dat, en eigenlijk zou je kunnen zeggen, ze zeggen: Heer, laat het u koud, interesseert het u niet waar we doorheen gaan, dat we in problemen, in nood zijn. We lezen in Jesaja 49, de Heer heeft zijn volk getroost en zich over zijn ellendigen ontfermd, maar Sion zegt: de Heer heeft mij verlaten. En de Heer heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Is toch ondenkbaar? Dat zou toch ondenkbaar zijn? Maar zelfs als dat zo zou zijn, zegt Jesaja verder, al zouden zij die vergeten. Al zou dat zelfs gebeuren, toch, zegt de Heere God, vergeet ik u niet. Zie, ik heb u in mijn handpalmen gegrift. Of zoals we het zo mooi lezen in Johannes hoofdstuk 10, waar het gaat over de goede Heer, de Jezus. Ik heb je in mijn handpalm gegrift en niets en niemand kan je daaruit roven. Kijk terug in het verleden hoe hij ons telkens weer zijn liefde bewees. Keer op keer zou hij dit alles opgebouwd hebben in ons leven, in uw leven, met het doel om u nu om te laten komen vanwege die teleurstellingen. Zou hij uw huidige problemen toestaan u te vernietigen, terwijl zoveel anderen zelfs niet in staat waren om maar één haar van je hoofd te krenken? Heb vertrouwen in zijn liefde en zet angsten van je af. Of waarom twijfel je aan de macht van de Heer? De discipelen hadden geen reden om te twijfelen aan de macht van de Heer. Ze hadden geen reden om dat te doen, want ze waren vlak daarvoor nog ooggetuigen geweest van de vele merkwaardige machtsvertoningen van Jezus. Hadden ze hem geen demonen zien uitdrijven? Waren ze niet bij hem geweest toen zijn handraking een Melaatse genas? Hadden ze Jezus niet vele wonderen zien doen? Is hij heerser over boze geesten en niet over de wind? Het was zowel absurd als zondig van hen om grenzen aan zijn macht te stellen. Mijn moeder hield van zingen en ik kan me als kleinkind herinneren dat we zongen in de keuken en een van mijn lievelingsliederen, wat ook haar lied was, dat was: er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Voor elk die wonderen van hem verwacht, ja, die hem aanraakt, die ervaart zijn kracht, er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Twijfelt u aan zijn macht? Trekt u een grens en zegt u: dit kan God wel, maar dat kan hij niet doen? Denken wij dat onze problemen en onze moeilijkheden te moeilijk voor hem zijn? Jesaja zegt dat zo kernachtig in hoofdstuk 50. Is mijn hand, zegt God, dan werkelijk te kort om te verlossen? Of is er in mij geen kracht om te redden? O kleingelovige, waarom twijfel je aan de macht van God? Hij kan en wil je helpen als je hem er alleen maar voor vertrouwt. Jezus was bij hen in het schip. Als het schip met de discipelen opgetild werd door de golven en daarna neergesmeten werd in de diepte, dan gebeurde dat ook met hem. We lezen ergens in de Bijbel dat God zegt: in jou, in jullie benauwdheden was ook ik benauwd. Als het schip ten onder zou zijn gegaan, was ook hij mee ten onder gegaan. Want ze waren in hetzelfde schip. Dit had hun vrees kunnen overwinnen. Zijn wij ons werkelijk bewust dat Jezus aan boord is? Dat Jezus in ons schip is? Paulus zegt: want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Omdat ik leef, zei Jezus tegen zijn discipelen, zult ook gij leven. Niets gebeurt er zonder dat God het wil, of zonder dat God het toelaat. Het is God die alles onder controle houdt, ook de wereldsituatie, ook al het gebeuren in de eindtijd. Men spreekt over de wetten van de natuur, maar de natuurwetten hebben geen kracht in zichzelf. De kracht die een natuurwet tot stand brengt, is een goddelijke kracht. Komt van God. We lezen in Psalm 147, hij doet zijn wind waaien, daar vloeien de wateren. We lezen in Jesaja 40, wie mat de wateren met zijn holle hand, bepaalde de omvang der hemelen met een span, vatte met een maat het stof der aarde, woog de bergen met een waag en de heuvelen met een weegschaal. Is het God niet, de Allerhoogste, die alles in zijn hand houdt? Een andere reden waarom ze niet bang hadden hoeven te zijn, was omdat hun meester sliep. Ja, dat klinkt misschien een beetje raar, maar toch is dat zo. Uit het volgende verhaaltje blijkt waarom dit een geruststellend teken was. Ik las eens over een man die 's nachts aan boord van een schip was. Hij werd wakker doordat hij dacht dat hij iets gehoord had. Het was het anker wat overboord was gegooid. En hij vroeg aan degene die bij hem sliep, wat is er aan de hand? En die zei, er is iets aan de hand. Daar ben ik zeker van. Waarom ben je daar zo zeker van? Nou, zei hij, omdat de kapitein op is. De kapitein is wakker. Het was midden in de nacht, maar de kapitein was op. Hij was wakker en hij was ook gauw opgestaan en hij zag dat de bemanning heel zachtjes een sloep neerlieten. Als die ander nou gezegd zou hebben dat de kapitein sliep, dan was die ander waarschijnlijk ook weer gaan slapen. Want dan zou hij gezegd hebben, alles is in orde. De kapitein slaapt. Alles is in orde, geen paniek. Waarom sliep Jezus midden in die storm? Ik denk omdat hij wist dat alles in orde was. Omdat hij wist dat alles in orde was. Waarom zou hij dan niet slapen? Christus zou nooit rustig hebben kunnen slapen als zijn geliefde kinderen werkelijk in gevaar zouden zijn geweest. Maar er was geen gevaar, nog voor hem, nog voor hen. Ik moest even terugdenken aan de tijd, ja, inmiddels alweer 50 jaar geleden, waar blijft de tijd, dat ik in de opleiding was tot verpleegkundige. Ik werkte in het ziekenhuis en dan moet je al die afdelingen doorlopen in 3,5 jaar tijd. En zo had ik ook een half jaar op de kraamafdeling gewerkt. En ik woonde in het ziekenhuis met andere broeders die daar ook intern waren. Als je dan nachtdienst had op de kraamafdeling en wij sliepen aan de andere kant van het ziekenhuis. En dan liep je zo naar die afdeling toe. En het eerste waar je eigenlijk op lette was of er licht brandde op de VK. En dan bedoel ik niet het Verenigd Koninkrijk, maar op de verloskamer. Ja. Brandde er licht op de verloskamer? En zo ja, dan wist je dat er een kraamvrouw bezig was om te bevallen. Laat staan, als er op 2 kamers licht brandde, dan kunt u wel nagaan. Dan kon je een drukke nacht tegemoet zien. En zo niet, dan wist je dat alles rustig was. En brandde geen licht. Iedereen sliep, het was rustig. Misschien denkt u of jij ook wel eens, waarom slaapt Jezus nu? En helpt hij me niet uit de problemen? Hij ziet me toch. Hij kent me toch. Hij hoort me toch. Misschien is dat wel omdat het niet echt nodig is. Omdat het niet echt nodig is. Anders zou hij het onmiddellijk doen. Maar we mogen en we moeten leren om op hem te vertrouwen. Het is Gods bedoeling dat ons geloof zal groeien dwars door onze moeilijkheden en door onze dagelijkse bezigheden heen. Jezus kwam zijn discipelen te hulp en toonde zijn macht en soevereiniteit. Hij bestrafte de wind en de wateren en ze kwamen tot rust en het werd stil. Het werd volkomen stil. Wat een ervaring moet dat voor hen geweest zijn. Jezus sprak en zijn stem beheerste de natuur. De wind ging liggen. Het water werd stil. God kan je boven de stormen uittillen. Met Jezus aan boord komt je ziel tot rust. En de reactie van de discipelen was, wie is hij toch? Wie is toch deze? Er was verwondering. En we zien uit het leven van de discipelen dat hun geloof ook nog moest groeien. Geloof kan een proces zijn. Mag toenemen, mag groeien. En we mogen ons ervoor openstellen. Want straks komt er de belijdenis bij de discipelen. Wanneer ze gevraagd worden, wie is hij? Dat ze zeggen, deze is de Christus. De Zoon van de levende God. Waar is je geloof? Moet de Heer dat soms ook wel eens tegen ons zeggen? Tegen mij, tegen u, tegen jou. Waar is je geloof? Op wie stellen we ons vertrouwen? Wie is ons houvast? Wie is ons anker? Ja, u kent het misschien nog. Van vroeger ook. Auto met een rubberen strip eraan. Sommige mensen geloofden in die tijd dat die strip hen beschermde tegen wagenziekte. Dat je daar dan minder misselijk van werd. Of dat het een bescherming was tegen statische elektriciteit. En misschien zelfs wel bij blikseminslag. Een wetenschappelijk onderwijs is er echter nooit voor geleverd. En uiteindelijk zijn vrijwel alle automobilisten tot de conclusie gekomen dat zo'n stripje echt niet werkt. En mensen geloofden erin. En toen onze kinderen klein waren en we reden in de auto en ze zagen zo'n ding wapperen zo onderaan de auto. En vertelden van, wat heeft dat voor zin, waarom hebben die mensen dat? En wij vertelden, nou die mensen geloven en wat ik u daarnet allemaal voorspiegelde, zei een van onze kinderen, ik geloof dat ze misschien nog maar 5 jaar was, hooguit, nou wij hoeven zo'n ding niet hoor. Wij geloven lekker gewoon in de Heer Jezus. Ja. Dat kwam er zo mooi uit. Nou, wij hoeven zo'n ding niet hoor. Wij geloven lekker gewoon in de Heer Jezus. Geloven in God. Wij moeten worden als de kinderen. Ongecompliceerd. Gewoon geloven in Jezus Christus. In God. En op Hem te allen tijd vertrouwen. En het gevolg zal zijn dat we dan ook niet meer bang hoeven te zijn. Ik wil afsluiten met een tekst uit Jesaja 50, waar staat, wie onder jullie vreest de Heere, wie hoort naar de stem van zijn knecht, wanneer hij in diepe duisternis wandelt, van licht beroofd, vertrouwen hij op de naam van de Heer. En steunen op zijn God. Dat wens ik u. Dat wens ik mezelf. Toe. Alle dagen van ons leven. Wie onder jullie vreest de Heere. Wie hoort naar de stem van zijn knecht. Wanneer hij in diepe duisternis wandelt. Want die duisternis kan diep zijn. Ik heb een vriend al jaren toegewijd christen. Maar die keer op keer en ook op dit moment worstelt met een zeer zware depressie. Zelfs twijfelt aan zijn zekerheid van behoudenis. Hoe kan het stormen in je leven, ongekend, wanneer hij in diepe duisternis wandelt, van licht beroofd, vertrouwen hij op de naam van de Heer. En laten we dat doen en blijven doen. Voor vandaag en de toekomst. En hij steunen op zijn God. Halleluja. Amen. Zullen we bidden. Vader in de hemel, we danken u voor deze geschiedenis die we misschien allemaal al kenden. Niets nieuws wat dat betreft. Maar als ik kijk naar mijn eigen leven en als we dat misschien allemaal doen naar ons leven, dan is die vraag misschien toch niet zo raar. die ons vanmorgen ook gesteld wordt. Misschien door u. Waar is je geloof? Waar is je vertrouwen? En Heere God, ik bid dat we dan ook uit deze les zullen leren. Dat als we weten en geloven, wat een zeker weten is, dat u bij ons aan boord bent. Dat we dan ook niet bezorgd hoeven te zijn. Niet angstig. Maar dat we vertrouwen mogen hebben. Dat u alles onder controle heeft. Dat u ons leven leidt. Dat u ons veilig aan die overkant zal brengen. En dat u alle macht heeft. Zelfs over de natuur. Heer, wat bent u groot. Wie bent u? Wat bent u groot, Heer Jezus. En we danken u dat we dan als een kind kinderlijk mogen geloven. Onze hand in uw hand mogen leggen. En mogen vertrouwen, Heer, dat u ons zal leiden. En helpen. En steunen. En vertroosten. En kracht geven. Alle dagen van ons leven. In elke omstandigheid. Heer, leer ons zo om ons leven volledig aan u toe te vertrouwen. En ons leven aan u toe te wijden. Tot eer van uw naam. En tot een getuigenis voor velen. Ik vraag u dat in de naam van onze Heer Jezus Christus. Uit genade. Halleluja. Amen. Amen. Heer zegt.